Goedemiddag, broeders en zusters. Ik ben heel erg gewend om goedemorgen te zeggen, maar ja, het is al middag. Fijn om hier vandaag te mogen zijn en om het woord te mogen delen. Ik vond het superleuk om te zien hoe jouw zoon zit mee te drummen. Dat vind ik echt gaaf, hè? En dan ook nog zo krachtig eigenlijk ook. Ook natuurlijk fijn om Annabel weer terug te zien. Jullie zijn er natuurlijk al weken gewend, maar ik vind dat toch heel fijn om te zien. En hoe goed God is. En ook die getuigenis van Twi. Ik heb het eerste stukje even nog gemist. Hè, maar kwam best wel binnen. En terecht. Hè, van het leven is kwetsbaar. We mogen dankbaar zijn dat we een goede God dienen. Maar we weten gewoon allemaal niet wat de dag van morgen is. Velen zijn op vakantie geweest. Hè. Wij waren ook op vakantie. En we kwamen terug afgelopen week. En de eerste schooldag van Joshua dinsdag. Komt hij op school en zijn allerbeste klasgenoot en vriend op school waren eigenlijk ook terug van vakantie. Maar papa was plotseling overleden en had op die dag een begrafenis, enig kind, vanuit het niks, in één keer. En dit is een voorbeeld. Een andere collega van mij, ook mijn leeftijd, heeft een aantal kinderen. De oudste kind is getrouwd, heeft een man en een kindje van 4 maanden... En plotseling is haar schoonzoon door een ongeluk om het leven gekomen. Allemaal gewoon in de vakantieperiode. Dus we weten, het leven is kwetsbaar. Maar we dienen wel een goede God. En wat belangrijk is, is wel iedere dag opnieuw dat we weten dat we in Christus zijn. Dat we ons vasthouden aan Hem. En dat wij weten dat wij in Hem geborgen zijn. Want we weten allemaal niet hoe de dag van morgen eruit ziet. Jong of oud. Mentale vrijheid in Christus. Dat is het onderwerp van vandaag. Mentale vrijheid in Christus. Ik denk dat we het allemaal wel kennen. De olifantenpaadjes waar we wel eens over hebben gehoord. He, als je in een park rondloopt, misschien in de Zuiderpark, dan zie je soms wel eens paadjes die dwars door het gras gaan. En dan zie je dat mensen dan de snelste of de makkelijkste route nemen. Ook als dat niet het officiële weg is. En deze paden die je dan wel eens ziet in parken, dat noemen we olifantpaadjes. En die ontstaan door herhaling, door gewoonte of door automatisme. Nou, waarom dit voorbeeld? Onze hersenen werken precies op dezelfde manier. Want de hersenen bestaan uit een rationeel deel en uit wat we noemen het olifantendeel. En dat probeer ik kort uit te leggen, want ik zeg niet dat we een olifant zijn, maar het is hoe onze hersenen werken. 2% slechts van de keuzes die wij maken, doen wij op basis van het rationele deel. Dat is waar we plannen maken, waar we bewuste keuzes overwegen en waar we nadenken over wat het beste is. Het is slechts een klein deel. En vanuit alle besluiten die we iedere dag in ons leven maken, is slechts 2% van de besluiten, van de keuzes die we maken, komen voort vanuit dat rationele deel van ons denken. Dus het grootste deel van ons gedrag, 98%, komt voort uit dat onbewuste deel van het brein. Wat wij noemen het olifantendeel. Dat is waar onze gevoelens, onze gewoontes en onze automatische reacties vandaan komen. Dus daar zitten ook de patronen in. Angst. Perfectionisme, de neiging om controle te willen houden. En we blijven vaak dezelfde route lopen, ook als het ons nergens brengt. Weet u nog het verhaal vorig jaar dat ik sprak over de Samaritaanse vrouw? En ik gaf haar toen een fictieve naam, Sanne. Nou, we zien dat ook bijvoorbeeld terug in het verhaal van Sanne. Elke dag ging ze naar de waterput op het heetst van de dag, maar om mensen te vermijden. Ze zocht liefde en bevestiging in relaties, maar vond iedere keer teleurstelling. En haar leven was getekend door ingesleten sporen van afwijzing en schaamte. U weet nog, die preek ging over omgaan met afwijzing. Nou, er kwam een verandering in haar leven toen ze Jezus ontmoette. En Jezus liet haar zien dat haar oude paden leeg waren en haar nergens bracht. En Jezus liet haar een nieuwe weg zien. Een bron van levend water, van vergeving en van herstel. En het onderwerp van vandaag en de vraag die ik stel aan u en aan mij is: welke paden lopen wij steeds opnieuw? Terwijl ze ons misschien helemaal niet verder brengen. En vandaag, want Jezus is in ons midden, hier, maar natuurlijk ook als wij thuis zijn. Want God is een God die trouw is, die nabij is, die altijd met ons is. En ons wil helpen, en ons wil leiden, en ons wil vormen, en ons wil kneden. Hij wil ons helpen met die ingesleten patronen om dat te veranderen. Zodat datgene wat wij doen in ons gedrag ons wel ergens brengt. Nou, hoe gedrag en stress werken. Even vanuit de Bijbel. De tekst Spreuken 23 vers 7. Die kennen we allemaal. Zoals hij in zijn hart denkt. Zo is hij. Met andere woorden, onze gedachten bepalen wie we worden. Dus wat wij denken in ons hart heeft enorm impact op wie we zijn en op de koers van ons leven. Wat we denken vormt onze gewoontes. En de Bijbel zegt dit, maar ook de wetenschap bevestigt dit. Elke keer als we op een bepaalde manier denken of reageren, slijten er verbindingen in onze brein. En net als een bospad dat steeds dieper wordt als je er overheen loopt, wordt ook het pad neurologisch in onze brein steeds dieper. En in ons leven gaan we dan eigenlijk het pad nemen met het minste weerstand. We kiezen automatisch, ook als het ons uitput. Weet u dat wij heel veel doen zonder dat we erbij nadenken? En dat zijn van die automatische reacties, patronen, wat 98% vormt van wie wij iedere dag zijn. Best wel confronterend toen ik daar een tijdje geleden zo mee bezig was om daarover na te denken. Dus slechts 2% van onze keuzes maken we bewust. En de andere keuzes dus niet. En dat heeft te maken met emoties, met gedachten, met gewoontes. En die 98%, dat kan dan ontstaan uit allerlei gedachten als: ik ben niet goed genoeg. Heeft u die wel eens gehad? Ik ben niet goed genoeg. Of ik moet mij bewijzen. Wat zullen anderen er wel niet van denken? Nou, ik verdien het echt niet. Nou, dit lukt mij toch nooit. Of die woord: ik doe het ook nooit goed. Heeft u wel eens dit soort dingen of gedacht of gehoord? Ik hoor ze wel eens hoor, als ik met mensen zit te praten. Ik doe het ook nooit goed. Einde gesprek natuurlijk gelijk. He, allemaal van die overtuigingen die diep... Ja, dat zijn gedragingen, dat is ingesleten in ons leven. En als we die blijven herhalen, raken ze dieper en dieper en dieper ingesleten. En ze lijken waar. Maar de waarheid is, ze houden ons gevangen. In Sanders leven, de Samaritaanse vrouw, zagen we dat haar gedachte werd gevormd door afwijzing en door schaamte. En dat haar gedrag haar stuurde. Ze vermeed mensen, ging op het heetst van de dag naar de put. Het voelde veilig, maar het was geen vrijheid. die olifantenpaden in haar leven, die beheersten haar en hadden haar in haar macht. En de vraag vandaag is, welke gedachten stuurt u, stuurt mij, stuurt ons telkens weer dezelfde kant op? Veel mensen blijven vastzitten in patronen als perfectionisme, altijd maar ja zeggen. Het lijkt veilig, maar weet u, het leidt naar stress, naar uitputting en burn-out. En dan kijk ik naar de tekst in de Bijbel. Maar in Jezus zegt, kom naar mij. Allen die vermoeid en belast zijn en ik zal jullie rust geven. Wat een belofte. En vaak gaan we hieraan voorbij. Want we blijven ploeteren terwijl Jezus een andere weg aanbiedt. Die wel degelijk zacht is en een lichte last. Dus de vraag opnieuw, hoe beïnvloeden wij onze ingesleten patronen in ons leven? Nou, daar heb ik wel antwoord op. Want als ik hier zou blijven hangen, dan is het, ja, mooi Martijn, ik begrijp wat je bedoelt. Ik snap het mechanisme, ik herken het mechanisme. Maar en dan? Nou, daar geeft gelukkig de Bijbel antwoord op. Het begint bij herkennen van je eigen patronen. Want we zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal een ander levenspad wat heeft geleid tot hoe wij vandaag denken en welke patronen in ons leven zijn ingeslepen. En dus waar begint het bij? Herkennen. En dan zegt Psalm 139, zegt, doorgrond mij, o God, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Dus zelfs koning David, die zit te bidden en de tegenwoordigheid van God zoekt, die zegt tegen God, Heer, doorgrond mij. En dat is logisch, want als u denkt dat u zichzelf kent, ik vind mijzelf best ingewikkeld. Ja, mijn vrouw ook. Ja, of niet? Ja, zeg je wel eens tegen mij. Ja, en ik kan alleen maar zeggen, ik kan het beamen. Want ik herken het bij mij. Want er is zoveel lagen in mij. En het, dus het is niet eendimensionaal. Hè? Dus om te begrijpen in jezelf waarom je doet wat je doet en voelt wat je voelt en denkt wat je denkt. En soms voel je niet één ding, soms is het één groot weerwaar van wat er in jezelf gebeurt. En probeer maar heel snel daar lijnen uit te halen. Maar jezelf goed kennen is best complex. Dat laat zien dat voor een ander het al haast niet te doen is. Maar er is één persoon die ons helemaal door en door kent. Dat is God. En dat is waarom koning David dus hier gaat uitroepen naar God. O Heer, doorgrond mij. En hij herkent ook gelijk iets. Want hij zegt, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Zie dus of er van die patronen, van die ingesleten sporen in mijn leven zijn, die schadelijk is, die mij kapot maken. Of die mij niet brengen, maar u wil wat u voor mijn leven heeft. Want u hebt namelijk niet een leven in die stress en in die burn-outs en in al dat gedoe. He, u hebt een goed iets voor mijn leven. Dus het leven wat Sanne leefde, dat was niet het plan van God voor haar leven. Maar het waren haar eigen ingesleten patronen wat haar daar bracht. Terwijl God een ander plan met haar leven had. Dus als u zegt van ik merk dat ik ben moe en ik ben echt, nou ik hoorde vandaag nog het woord moe, ja, nou ja, ik ook wel eens. Ik ben moe, ja God zegt van ja maar kom bij mij. En dan als wij in ons gebed beginnen bij te herkennen, om door God te betrekken, wilt u mij helpen om te begrijpen of er niet patronen in mijn leven zijn die gewoon destructief zijn, die niet van u zijn en die niet mij brengen wat u voor mijn leven heeft. Daar start het bij. Ik ga straks verder helpen. Weet u, Sanne was zich helemaal niet bewust van haar patronen. Totdat Jezus haar confronteerde op een liefdevolle manier met haar verleden. Niet om haar te veroordelen, maar om haar iets beters te geven. Zijn liefde die wel vervult. Dus Jezus liet haar bij het put zien waar ze vast zat. En ze hielp ook, hij hielp ook Sanne om een andere weg te gaan. En op dezelfde manier wil Jezus, als wij hem tegemoet treden in gebed, hem tijd voor nemen, ons ernaar uitstrekken, dat we echt verlangend zijn om God te helpen om onszelf te doorgronden, dan gaat God ons helpen. Net als Jezus ook de Samaritaanse vrouw hielp. Nou, dan zegt Romeinen 12, en ik heb een paar teksten, want ik wil natuurlijk niet de lange preek hebben. Daar staat in Romeinen 12 vers 2, wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dus ook hier opnieuw wordt dezelfde lijn bevestigd, dat verandering begint in ons hoofd en in ons hart. Het is belangrijk dat wij innerlijk veranderd worden door een andere manier van ons denken. Dus in de tijd dat wij geen christen waren, toen dachten wij anders en handelden wij anders. Maar zelfs als christen, nu we een christen zijn, is de vraag of ons denken echt vernieuwd is, of dat het leven waar we uit zijn gehaald door Christus, we zijn wederom geboren, maar zijn wij nou echt ook vernieuwd in ons denken? Of zitten er nog stukken van het oude en van de wereld in ons? Omdat dat natuurlijk een proces is wat niet zomaar op een dag verandert. Het zou wel heel erg makkelijk zijn. Kijk, we hebben de gaven van Gods geest en we hebben de vrucht. De gaven krijg je. De vrucht moet beoefend worden. Dat is iets wat groeit. Dus die vernieuwing van onze denken, dat is een levenswandel als christen met de Heer, waarin wij tijd moeten stoppen om te zien, om te ontdekken van of ons denken wel dat is wat God wil dat ons denken zou zijn. Of dat wij misschien moeten vernieuwen in ons denken. Dan zegt u van, ja, maar Martijn, broer, goed bedoeld. Maar zo'n knop omzetten, dat is niet makkelijk. En dan zeg ik, dat klopt. Dat is ook niet makkelijk. Dat kan niet. Oh, wacht. Dat kan niet. Dat is dat oude denken. Dat is wat Satan zegt. Het trekt je naar beneden. Kan toch niet, dat lukt je toch niet. Je veranderen, kom op, hoezo veranderen? Wil Satan zal altijd proberen ons te ontmoedigen. Maar als je de Bijbel leest, dan zie je heel veel krachtige voorbeelden van mensen die wel degelijk hun denken, hun patronen in hun leven hebben weten te veranderen. En die staan opgetekend, waarom? Om ons te bemoedigen. Om ons te laten zien dat het kan wel. En waarom kan het? Omdat God met ons is en ons helpt om die patronen te veranderen. Het kan wel. We kunnen wel groeien. We kunnen wel ons bestemming veranderen. Niet omdat we dat in eigen kracht doen, maar omdat God ons erbij helpt. En wat zijn dan een paar van die voorbeelden? Ook weer kort achter mij opgeschreven, Paulus. Als wij het hebben, ik heb het al zo over gehad in de Bijbelstudies, over Silas en Paulus, en dat ik zeg, hoe is het mogelijk dat als je daar in de gevangenis zit, in de kerken, en al dat ellende wat hij dan op dat moment over zich uitgestort krijgt, en dan gaat hij daar de Heer loven en prijzen. Dat is toch niet te bevatten? Dat kon hij niet toen hij jong was. Hij heeft dat geleerd, zegt de Bijbel. Wie zegt dat? Hij zegt dat zelf. Want in Filippiërs, geloof ik, hoofdstuk 4 of zo, heb ik er niet bij gezet, maar daar staat, daar zegt Paulus, ik heb geleerd tevreden te zijn. Wat er ook gebeurt. Paulus, die had een verleden van streven, van controle en van wetticisme. Het was een strebertje. Het was een uitslover in de taal van vandaag. Dat was wie hij was. En hij wilde altijd controle hebben. En hij was heel erg wettistisch. Best wel hard. Liefdeloos. zou ik bijna zeggen. En dan zegt hij zelf, maar ik heb geleerd tevreden te zijn. Wat er ook gebeurt. Dus hij leerde om te leven vanuit genade, vanuit vertrouwen, een compleet nieuw pad. Mozes, andere voorbeeld. Mozes die had zoveel dingen meegemaakt. Die had al helemaal geen enkel zelfvertrouwen meer. Nadat hij als op was gevoed, als zoon van de farao, en dacht dat hij iemand was, moest hij vluchten, leefde hij in de woestijn 40 jaar. En hij dacht, alles, al de trots, het was allemaal gebroken. Daarom zegt de Bijbel ook dat hij de meest nederige man van aarde was. Dus er was ook niks meer overgebleven. En dat was omgeslagen, want hij voelde zich ongeschikt, minderwaardig. En dan zien we dat Jezus, dat God hem roept, en dat hij het volk moet gaan leiden. En dan leert God hem, hij vraagt hem om niet langer uit angst of uit minderwaardigheid te denken, maar vanuit het vertrouwen in Gods kracht. Voor iemand die zelf zegt, maar ik kan niet goed spreken. Dus ook Mozes moest leren weer om anders te denken. En om te vertrouwen dat in de kracht van God hij wel degelijk de weg kon gaan die God voor hem had. Petrus, die had Jezus verloochend. Nou, ja, hoe moet je dan met falen omgaan? Hij dacht, het is mijn einde. Maar Jezus leert hem dat het niet zijn einde was, maar een nieuw begin. Een pad van herstel, een pad van toewijding. Het zijn er maar een paar voorbeelden. De Bijbel staat vol met voorbeelden als je daar eens over gaat nadenken en op die manier de Bijbel gaat lezen. Heel vaak zijn ons denken, ons neurologische patronen, zijn zo diep. En als we niet oppassen, dan gaan die ons ergens brengen wat helemaal niet is wat God wil. Alleen laten we dat ontdekken in ons leven. Nou, hoe doorbreek je oude patronen? 1. Neem controle over je denken. Ja, maar dat kan ik niet. Nou, hoezo kun je dat niet? De Bijbel zegt dat we het wel kunnen. En als de Bijbel zegt dat we het kunnen, en we krijgen zelfs de opdracht om dat te doen, waarom zouden we het dan niet kunnen? Want wat staat er in 2 Korintiërs 10, vers 5? Wij nemen elke gedachte gevangen om die aan Christus te onderwerpen. Met andere woorden, laat je gedachten niet zomaar bepalen wat je voelt of doet. Vraag bij elke negatieve gedachte af, is dit waar? Komt dit overeen met wat God zegt? Breng het bij Jezus en vervang het daarna met de waarheid. Dus als ik denk, ik ben niet goed genoeg, dan zegt de Bijbel, ik ben Gods geliefde kind. Als ik denk, het gaat nooit beter worden, dan zegt de Bijbel dat God een plan heeft van hoop en toekomst voor mij. Als ik denk, ik ben helemaal alleen, zegt de Bijbel dat Jezus ons nooit zou verlaten en begeven. Hij is altijd met ons, of je het nu voelt of niet voelt. En of je het nu waard bent of niet waard bent. Want we zijn er niet waard, want het is een genade. Denk aan de preek van de vorige keer. Als de bak van Alinde voor die rechtvaardigen. Dan zegt hij, ja, maar ik voel me niet rechtvaardig. Nee, dat snap ik, dat we ons niet rechtvaardig voelen, omdat we weten dat we tekortkomingen hebben. Maar we weten dat het een genade is dat wij een kind van God zijn. En dus we zijn wel de rechtvaardigen. Door genade. Ik moet het allemaal zelf oplossen. Ik voel me er alleen voor staan. En dan zegt Jezus, breng je zorgen bij mij. Ik zorg voor je. Een paar voorbeelden. Dus als wij in ons leven allerlei gedachten, en dat zijn er ontelbaar veel, of is het alleen bij mij? Het is lekker stil hier. Herkent u, wat komt er op u? Weet je, er komt vaak gedachten op mij af. En dan is het keer op keer, geef ik dat toegang. En ga ik daar dat herhalen en herhalen en herhalen. Ja, en dat maar uitspreken en uitspreken en uitspreken. En verdiepen en verdiepen. Of ga ik dan denken, oh, maar wacht eens even. Wat zegt Gods woord hiervan? En als Gods woord iets anders zegt, wat is de waarheid? En wat denken we dan? En welke gedachten onderwerpen we dan? En geven we ruimte in ons leven en spreken we uit? Dat zijn keuzes. Dit zijn echt keuzes. En als we dit ons bewust zijn, dan helpt dat om een verandering te bewerkstelligen in ons leven. Tweede, leer nee zeggen zonder schuldgevoel, zegt de Bijbel. Want Galaten 1 vers 10 stelt Paulus de vraag, zoek ik goedkeuring van mensen of van God? Oude patronen ontstaan vaak vanuit een drang om anderen te plezieren. Maar God roept je niet op om alles te doen. Kijk, we moeten doen datgene wat God wil dat hij wil dat we doen. We kunnen altijd maar met die ander bezig zijn. En natuurlijk wil je in verbinding met een ander leven. Maar als je nooit nee zegt en alleen maar bezig bent met het pleasen van een ander, dan ga je kapot. Dan ga je echt kapot. Heb een ander lief als jezelf. Weet je? Dus als je nee, je mag nee zeggen. Nee zeggen is helemaal niet verkeerd. Derde, plan dagelijkse rustmomenten. Ik vond de preek van broeder Norman laatst wel heel erg leuk over de Sabbat. Ik zei gelijk tegen mijn vrouw, de Sabbatrust, hoe belangrijk het is als mens om rust te nemen. Dat zie je ook bij Jezus, keer op keer. Als die mensenmassa op hem afkwamen, dan trok hij zich terug om even alleen te zijn. Je ziet de Bijbel die praat over een Sabbatrust. En wat ik nog mooier vond, een Sabbatjaar. Dus ik zeg gelijk tegen mijn vrouw, dit is wat God tegen mij spreekt. Het wordt tijd voor een Sabbatjaar. Ik weet het niet, maar goed. Maar wat ik wel bedoel te zeggen is, plan rust in. We hebben dat nodig. En neem tijd om tot rust te komen en daarbij je hart tot God te richten. Dat is echt nodig. Als je dat niet doet, dan blijf je maar gaan en gaan en gaan. Dit zijn hele praktische, toepasselijke dingen. Dit is niet moeilijk om te doen. Het is niet hoge wiskunde of iets van, nou, iemand die geleerd is, die kan het wel en iemand die niet geleerd is, die kan het niet. Nee, dit is voor iedereen toepasbaar. Vierde, voed je denken met Gods waarheid. He? Psalm 1 vers 2 zegt, zijn vreugde is in de wet van de Heere. Als wij niet de waarheid kennen, als wij niet de gedachten van God kennen, ja, dan kun je ook niet je eigen gedachten vervangen met de gedachten van God. En hoe zouden we dat kunnen kennen? Door je daarin dagelijks in te verdiepen. Het is echt heel erg toch, ja, simpel. Maar de vraag is of we het doen. En het laatste, zoek gezonde. Nou, en nog even één ding. Waarmee voed je je, wilde ik er ook bij zeggen. Weet je, je kunt je met de goede dingen voeden, maar ook weer met die niet goede dingen. Ik zat te werken afgelopen vrijdag, mevrouw kwam bij me. Hé, schat, heb je dat appje gezien? Ik zeg, nee. Ja, misschien moet je dat lezen. Ik zeg, nou, doe maar niet. Waarom zei ik dat? Ik wist al wel wat erin stond. En ik denk, dit gaat me helemaal niet helpen, ik heb geen zin om dat te lezen. Soms moet je sommige dingen gewoon helemaal niet willen lezen. Of op dat moment niet willen lezen. Omdat alles wat tot je komt, kijk eens naar internet en naar wat mensen praten. Gisteren gaat over die jonge man, zijn naam weet ik even niet meer, die doet aan een songfestival mee. Die had een repetitie gedaan. En er was nogal veel kritiek gekomen op zijn repetitie. En op zijn Instagram was helemaal volgelopen. En zijn eerste reactie was, ik heb het maar uitgezet. En dat snap ik. Want hoe denk je dat als je dat allemaal gaat lezen, en als je over een week in de halve finale van de Euro moet meedoen, dat gaat in je hoofd zitten. Er is never en nooit meer de mogelijkheid om dan een goede performance af te leveren. Dus het is aan ons waarin voed je je? En het is helemaal niet verkeerd om bepaalde dingen gewoon helemaal lekker niet te lezen of niet te willen horen. Ik hoor wel eens van ik heb iets. En dan willen mensen gaan rollen of zo. En dan soms denk ik van ja, maar ik wil het gewoon niet horen. Weet je, je hoeft niet al die ellende, al die modder. Soms moet je dat gewoon niet voor openstaan. Want alles wat je hoort, doet toch iets met je. En als je er niet iets mee te maken hebt, of daar geen verantwoordelijkheid in hebt, dan denk ik van ja, van waarmee vul je je? Laatste, gezonde gemeenschap. Spreuken 27 vers 7. IJzer scherpt ijzer. Wat zegt dat? Wrijving is nodig om te groeien. Goede vrienden maken je beter. En we hebben elkaar nodig. Wat belangrijk is, wat ik haal uit Spreuken 27 vers 17. Omring je door mensen die je opbouwen. Die je aanmoedigen. Die met je meebidden. Zoek verbinding met een plek wat je geestelijk versterkt. En het is belangrijk in een gezin, of in je vrienden, of in de gemeente, dat je in een omgeving bent waarin er liefde is, waarin er bewogenheid is, en waarin je elkaar wil helpen te groeien. Want het hele leven, Christus was uit goeddoende genezenen, ieder die door de duivel overweldigd waren. Christus, de vrouw die had gezondigd, die zegt van joh, ga heen en zondig niet weer. Je bent er niet om af te breken, we zijn er om te bouwen. En het is aan ons om bewust te zijn dat we een omgeving opzoeken wat ons bouwt. Dat is belangrijk, want dat hebben we allemaal nodig. En zoals Christus altijd met ons is en ons wil helpen, dan is het ook goed. Dat is ook waarom de gemeente zo belangrijk is. Dat is eigenlijk waarom de Bijbel zegt, ga elke week naar je samenkomsten en verzuim het niet. Omdat we elkaar nodig hebben. Omdat we elkaar kunnen helpen. Dat we een steun voor elkaar kunnen zijn. Een woord van bemoediging kunnen zijn. Of, ja, hoe wacht, wat je nu zegt, dat is een verkeerde gedachte. Moet je niet doen. Ik zeg dat niet omdat ik rot wil doen, maar om je te helpen. Doe dat, moet je niet doen. Helpt je niet. Hè? Dat is niet wat God zegt. En dat is wat belangrijk is in ons leven. Dus, welke handvaten zijn er? Deze vijf. Eigenlijk heel simpel. Neem controle over je denken. Zeg nee, zonder schuldgevoel. Plan rust in. Voed je denken met Gods woord. En zoek gezonde gemeenschap. En de vraag is, als wij patronen hebben in ons leven, laten we dan net als David zijn en ons uitroepen, Heer, wilt u ons doorgronden? Want u kent mij. En help mij om te zien welke patronen niet de juiste patronen zijn. Om anders te gaan denken, anders te gaan leven. Want al dat soort stress, al dat gedoe, dat is helemaal niet wat God wil. God heeft een heel ander plan voor ons leven. Heer, we zijn dankbaar deze morgen. Het was een praktische preek. Ik hoop een preek van bemoediging. We leven in een tijd, Vader, dat er heel veel op ons afkomt en dat er veel onrust is in de wereld, veel onrust is in de maatschappij, dat er ook steeds een grotere druk komt, ook op hele jongeren tegenwoordig al, hè, op school, hoeveel stress er eigenlijk wel niet is. Of dat mensen zien dat we leven in een maatschappij die aan het veranderen is en dat we zo bezig zijn met, maar wat betekent dat dan? En dat we zorgen beginnen te krijgen. En dan zegt u, ja, maar we hoeven ons geen zorgen te maken, omdat u voor ons zorgt. En Heer, maar als we te veel in bepaalde denkpatronen komen, dan belast dat ook de kinderen van u. En dat is helemaal niet wat u wil. Want u hebt een veel betere weg voor ons leven. En ik wil u vragen, Vader, deze dag of u wil spreken tot de harten van iedereen die hier is. En dat daar waar er sprake is van, toch wel stress of burn-out of dat je misschien in patronen in je leven zit wat je eigenlijk nergens brengt. Dat dit vandaag toch een klein beetje ja, in je hart mag komen. Dat je denkt, ja, ja dit ben ik. En ja, ja dit gaat me helpen. Ik zie dat ik alles moet gaan doen. En dat wij dat mogen gaan toepassen in ons leven. En ik weet zeker dat als wij hier zijn en wij gaan naar huis toe en we gaan dan naar onze stille plek toe, want dat hoeft helemaal niet hier. En we gaan dan daarna bidden en we vragen u, Heer, u weet dat dit over mij ging. Wilt u mij doorgronden? Wilt u mij helpen? Want ik wil andere patronen in mijn leven ontwikkelen. Dan weet ik dat u ons gaat helpen en dat we in een andere patroon gaan komen in ons leven, wat ons ook naar een andere bestemming gaat brengen. Ik wil u danken, Vader, voor alles. In Jezus' naam. Amen.